Ik herinner mij nog dat mijn oma bij haar thuis in de keuken zo'n bruin rond klein bord had hangen met een spreuk op. En bij oudere mensen vind je dat nog wel frequent. En vroeger was dat wel meer de mode, nu vind je dat minder in onze moderne huizen. Maar toen had men vaak van die spreuken, van die wandtegels of aarden borden met spreuken op. En bij mijn grootmoeder stond erop, onder andere, eigen haard is hout waard. En er waren nog zo van die klassiekers, zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens. Of oost-west thuis best. Al die oude spreuken die geven eigenlijk iets aan dat namelijk een eigen thuis heel belangrijk is. De waarde van een eigen huis. We zijn na de vakantieperiode, en een vakantieperiode, of dat er nu een paar weken is, maakt helemaal niet uit, dat is allemaal wel goed en fijn. Maar als je op vakantie geweest bent, dan is het ook weer fijn om terug thuis te komen. Om terug plaats te nemen in uw vertrouwde zetel, terug in uw eigen bedje te slapen. Dat zijn dingen die we allemaal waarderen en kostbaar vinden. Of wanneer dat je na een dag werken terug naar huis rijdt, en terug, terwijl dat je aan het rijden bent, erover nadenkt om een fijne avond door te brengen. Thuis is voor ons allemaal heel belangrijk. Maar misschien zeg je, wat is nu het verband tussen gezellig thuis, een thuis hebben, en wat we gelezen hebben in dit stuk? Want het gaat hier over twee overlijdens en een begrafenis. Dat maakt zowat de hoofdbrok uit van dit gedeelte. En misschien is dat niet meteen voor u heel duidelijk. En toch heeft dit laatste hoofdstuk van Genesis alles te maken met thuiskomen. En het is voor iedereen van ons opgeschreven ter bemoediging. Want er is een dag voor ons allemaal weggelegd dat wij werkelijk zullen thuiskomen. En wat dat zal betekenen, dat kunnen we ons nog zo weinig bij voorstellen. Maar uit Genesis 50 kunnen we wel drie bijzondere dingen leren, denk ik. Misschien zijn ze niet op het eerste zicht duidelijk, maar ik wil ze toch voor de aandacht brengen. En het eerste is dat Gods volk zeker zal thuiskomen. Ondanks, dat is mijn tweede punt, onze zwakheid en onze zonde. Maar, nu nog niet, dat is mijn derde punt. Maar laten we maar stilstaan dat Gods volk zeker zal thuiskomen. Ik weet niet of u het beseft, maar Jacob's leven, dat beslaat bijna de helft van het boek Genesis. En er is meer over hem geschreven dan over Adam bijvoorbeeld, of over Abraham, of over Isaac. Jacob is 147 jaar oud geworden, en nu komt hij te overlijden, 147 jaar. Dat kunnen wij ons amper voorstellen, maar toch kan zo'n hoge leeftijd eigenlijk het gevoel van iemand te verliezen absoluut niet compenseren. Ik denk dat de dood op elk moment volkomen onnatuurlijk is na onze gewaarwording. De dood is altijd een onnatuurlijk iets. En je kan niet zeggen dat er voor iemand een goed moment is of een juiste tijd om te sterven. Eigenlijk is dat er nooit. De dood is absoluut iets onnatuurlijks. Mensen zeggen wel, het hoort bij dit leven, maar eigenlijk is dit niet zo. God heeft ons geschapen met eeuwigheid in ons hart, en ik denk op zulke momenten dat dat heel sterk naar boven komt. Dat wij mensen zijn die geschapen zijn door God om eeuwig te leven, en de dood is zo onnatuurlijk. Nu, we vinden bij Jacob dat er een heel bijzondere eer is voor hem is weggelegd, want hij wordt met een lange rouwperiode geëerd. Een rouwperiode hebben we gelezen van 70 dagen. Nu, in die tijd was dat de standaard rouwperiode voor een koning. 2,5 maanden, kun je dat voorstellen? Dat is bijzonder lang. 2,5 maanden van officiële rouw uitgeroepen over het hele land, die dan gevolgd wordt door een zeer grote staatsbegrafenis, om het in onze hedendaagse termen te beschrijven. En met uitzondering van farao vinden we, gaan alle hovelingen, alle hoogwaardigheidsbeklegers, gaan met de familie naar deze begrafenis, hebben we gezien. Nu, die begrafenis is niet ter plaatse, er moet een reis gemaakt worden, en op een zeker moment wordt opnieuw halt gehouden, en roept Jozef nog eens een volledige week van rouw af, moet je dat voorstellen. Dus Jacob wordt bijzonder geëerd en wordt blijkbaar in gans Egypte gezien als een heel belangrijke man. Alles wat er rond die begrafenis aan beschikkingen wordt getroffen, is enorm indrukwekkend. En toch, vrienden, wil Mozes in dit gedeelte ons duidelijk maken dat het niet gaat om alles rondom die begrafenis, maar dat het allerbelangrijkste is de plaats waar die begrafenis uiteindelijk doorgaat. We hebben gelezen dat Jozef er bij Farao uiteindelijk sterk op aandringt om na de laatste wilbeschikking van zijn vader hem te begraven in het beloofde land. En zo vinden we ook dat Jozef en zijn broers hem begraven in het familiegraf, en dat is een grot op het veld van Machpela dat Abraham in de tijd nog gekocht heeft om zijn vrouw Sarah te begraven. En dat is een begraafplaats die iedere keer terugkeert in het boek Genesis, om de eenvoudige reden dat niet alleen Sarah daar begraven ligt, maar ook Abraham, Isaac ligt daar begraven, Rebecca ligt daar begraven, en ook Lea ligt daar begraven, en nu haar man Jacob. Dus die plaats, die blijkt wel heel belangrijk en bijzonder te zijn voor de familie. En toch, op de keper beschouwd, is het niet meer dan een grot en een veld, zo vinden we. En de mensen die er zijn, zijn spijtig genoeg allemaal overleden. En je vraagt je af bij dit alles van, wat maakt het eigenlijk voor zowel Jacob, en zo lezen we ook voor Jozef uit, of ze nu dood en begraven liggen in een piramide, of ergens in een grot in Canaan. Wat de verklaring daarvoor, die vinden we uiteindelijk in die laatste woorden van Jozef, die hij uitspreekt op zijn sterfbed, in vers 24, ik zal ze nogmaals lezen. Toen hij zijn einde voelde naderen, zei hij tegen zijn broers, God zal zich jullie lot aantrekken. Hij zal jullie uit dit land wegleiden en naar het land brengen dat gij onder ede aan Abraham, Isaac en Jacob heeft beloofd. Dus met andere woorden, waar deze mensen zich ook mogen bevinden, uiteindelijk is Canaan onder ede van God, naar Gods belofte, is voor hen thuis. Oost, west, thuis, best. Dat is het land van belofte voor hen. Dus Jacob, zou je kunnen zeggen, die is eigenlijk thuis gekomen. Maar dat geldt niet alleen voor Jacob. Ik weet niet of dat u opgevallen is, maar Jacob die wordt vergezeld door een grote menigte. Zelfs met paarden en wagens. En het is alsof dat er ons hier een kleine vooruitblik gegeven wordt van wat er in het volgende Bijbelboek staat te gebeuren. In het boek Exodus, wanneer al Gods volk op een dag Egypte zal verlaten. Nu, deze keer zijn het enkel de 12 zonen met hun families, dan zijn hun kinderen er nog niet bij, en hebben ze hun vee ook niet bij. Maar in de volgende geschiedenis, in het boek Exodus, gaat het niet over 12 kinderen, maar gaat het over 12 stammen, die met heel hun gevolg Egypte gaan verlaten naar het beloofde land. En de weg die ze zullen nemen is nagenoeg bijna dezelfde. Dus die reis die gemaakt wordt naar het beloofde land, is niet enkel een reis voor Jacob, maar het is ook een reis voor iedereen van Gods volk. Nu de reis die wij als Gods volk zullen maken naar het land dat ons beloofd is, om het zo te zeggen, is natuurlijk niet een reis naar het hedendaagse Israël, maar een reis naar een vernieuwde toekomstige wereld. In de volksmond wordt die vernieuwde toekomstige wereld de hemel genoemd. Maar de Bijbel spreekt nadrukkelijk, zo vinden we, over een nieuwe hemel en over een nieuwe aarde. Daar wil ik straks nog wel iets meer over zeggen, ik kom er wel op terug. Maar de reden waarom dat dit in de schrift staat, zo vinden we hier, is om ons te bemoedigen dat er een dag komt dat iedereen van Gods kinderen zal thuiskomen. Die 12 zonen die hun vader Jacob in Canaan gaan begraven, die staan eigenlijk model, zo vinden we, voor de vele na hen die op een dag zullen thuiskomen. Want 12, zoals je misschien weet, is in de Bijbel het symbolische getal voor Gods volk. Al Gods kinderen die zullen op een dag werkelijk thuiskomen. Nu, in het verhaal keren de broers natuurlijk terug. Het is enkel Jacob die in Canaan blijft. Maar hij blijft daar tot een teken dat Gods volk dit land ooit voor eeuwig zal bezitten. Ik weet niet hoe dat het u vergaat, maar ik denk dat we dat allemaal wel hebben. Momenten van twijfel. Momenten van twijfel of we het eigenlijk wel zullen redden. Zullen wij erin slagen om zoals Paulus te kunnen zeggen aan het einde van ons leven, ik heb de goede strijd gestreden, ik heb het geloof behouden. Twijfelen jullie daar soms niet aan? Ik voor mezelf eerlijk gezegd wel. Gaan we het halen? Zullen we heel ons leven trouw blijven aan de Heer? We hebben al zoveel gezien rondom ons. En soms twijfel ik daaraan voor mezelf. Nu het woord van God, dat spoort ons ook keer op keer aan, zo vinden we, dat we zouden volharden tot het einde. En we vinden het dan uitdrukkelijk in Gods woord. Het roept ons op om onszelf te onderzoeken of dat we werkelijk in het geloof zijn. Of dat we werkelijk op de Heer Jezus Christus vertrouwen. Maar anderzijds, broeders en zusters, maakt Gods woord ons evenzeer duidelijk dat er geen van Gods kinderen zal ontbreken. Dat ze allemaal thuis zullen komen. Iedereen die zijn hoop en zijn vertrouwen stelt op de Heer Jezus, die zijn leven in zijn hand legt, zal zeker thuis komen. Maar we maken er met z'n allen, dus zingen het ook met de kinderen, soms een aardig potje van onderweg. En het feit dat we er soms een potje van maken, dat zorgt dat er twijfel komt in ons leven. Nu, als je een voorbeeld zoekt van mensen die er een potje van maken, wel, dan zijn de broers van Jozef echt wel een schoolvoorbeeld. We lezen dat in vers 15 tot 21. En dan kom ik bij mijn tweede stukje. Gods volk zal zeker thuiskomen, ondanks onze zwakheid en onze zonde. Want dan vinden we dat de broers, hoewel het er eertijds toch een verzoening heeft plaatsgevonden tussen de broers en Jozef, en we hebben daar uitvoerig over nagedacht, dat ze na de dood van vader Jacob toch wel een beetje nerveus worden, de broers. We vinden dat ze bang zijn. Kijk, het zit namelijk zo dat Jozef hen, niet tegenstaande, toch ervan had overtuigd dat hij begrepen had waarom God hem naar Egypte had gestuurd. Hij had de hand van God gezien en wat hem overkomen was. Jozef had dat duidelijk gemaakt aan hen, maar plots zien we dat ze hier toch ineens bang zijn voor Jozef. Ja, Jozef die hield enorm veel van zijn vader, dat weten we. En dat wisten zij ook maar al te goed. Maar ze dachten zo, nu dat Jacob er niet meer is, waarom zou Jozef eigenlijk nog voor ons zorgen, dat alles wat we hem hebben aangedaan? Ze begonnen eraan te twijfelen dat de zorg die Jozef had voor hen, eigenlijk zou verdwijnen samen met Jacob in het graf. En dan vinden we dat ze een besluit nemen. Een heel dwaas besluit, vind ik persoonlijk. Om een brief te schrijven aan Jozef, of om een boodschap te sturen, zo vinden we. Een dwaasheid die eigenlijk bovenop die dwaasheid komt dat ze hun broer eertijds hadden verkocht naar Egypte. Want alles wijst erop, ik kan dat niet uitvoerig bij stilstaan, maar alles wijst hierop dat deze boodschap gewoon door hen verzonnen is. Uit angst voor wat Jozef hen zou kunnen aandoen, nu dat vader Jacob er uiteindelijk niet meer is. Want heel de geschiedenis laat een beetje uitschijnen, zo vind ik toch, dat Jacob nooit het fijnste ervan heeft geweten hoe Jozef terechtgekomen is in Egypte. Jacob die had zowat zijn vermoedens, hebben we ook bij stilgestaan, maar ik denk dat hij nooit ten diepste heeft geweten wat er werkelijk heeft gespeeld en hoe het allemaal is gebeurd. Nu moest die zorg bij Jacob geleefd hebben. Zou hij dan niet zelf aan Jozef, aan zijn sterfbed, dat hebben bekendgemaakt? Waarom zou dit moeten gebeuren via een boodschap achteraf, nu hij overleden is, via de broers aan Jozef? Ik kan het mij moeilijk voorstellen. En het opmerkelijke is dat Jozef eigenlijk ook merkt dat dit verhaal geen steek houdt. Wat zijn eerste reactie is wanneer hij het te horen krijgt, dat hij in tranen uitbarst. En ik denk dat je dat ook wel kan begrijpen, want eigenlijk hebben de broers de genade die hen betoond is van de Heere God, door Jozef, totaal niet begrepen. Ze hebben dan nog helemaal niet door, dat Jozef hen nooit geen kwaad zou doen. Want uiteindelijk, God heeft Jozef duidelijk laten zien, dat hij vooruitgestuurd werd naar Egypte. Dat hij daar als slaaf is beland, en dat hij daar tot onderkoning is geworden, met dat ene doel dat hij zijn hele familie zou redden. Dat is voor Jozef duidelijk. En zou het dan niet stom zijn van Jozef, dat hij nu hen toch nog kwaad zou doen? Het is gewoon absurd. Maar Jozef, alhoewel dat hij de hand van God erin ziet, maakt aan zijn broers nadrukkelijk kenbaar dat hij wat zij hebben gedaan allerminst goed is. Hij zegt tegen hen dat ze wel degelijk boze bedoelingen hadden, maar dat achter die boze bedoelingen Jozef iets veel groters ziet. En dat grotere is dit. Kijk, de broers van Jozef, Ruben, Simeon, die hadden een plan met Jozef om hem te verkopen. Maar er was nog iemand die een plan had en dat was de Heere God. En de Heere God die had een plan dat erin bestond om het kwaad van die broers te gebruiken om uiteindelijk talloze mensenlevens te redden. Kijk, de daad die die broers staalden, opmerkelijk genoeg, met boze bedoelingen, is juist die daad die hen in staat stelt om later gered te kunnen worden. Om eindelijk te kunnen overleven. Dat is eigenlijk bijzonder als je dat ziet. En Jozef heeft onnoemelijk veel geleden uiteindelijk, opdat dit plan zou uitkomen. En zou hij nu een vijand gaan worden? Nee, Jozef betuigt geen nadrukkelijk dat hij zal blijven voorzien voor hen in alles. En ik geloof dat wij ook wel dat gevoel kennen. Dat gevoel dat je soms kan bekruipen, namelijk dat de vrees voor onze zondigheid en onze zwakheid wel eens alles zou kunnen verpesten voor ons. Heb je dan ook niet gehad dat gevoel dat je denkt dat al die verkeerde dingen die we doen, de miserie die we soms aanrichten bij andere mensen, de momenten dat we God negeren, bewust ongehoorzaam zijn, dat die dingen ons uiteindelijk wel een keer de das zouden kunnen omdoen. Heb je daar nooit over getwijfeld? Wel, uit dit gedeelte kunnen we leren dat dit helemaal zo niet is. En laten we daar een klein beetje dieper op ingaan. Wat zou het ergste kunnen zijn dat je een mens kan aandoen? Moet daar eens over nadenken. Is dat iemand verraden? Is dat iemand volkomen negeren bijvoorbeeld? Is dat iemand volledig aan de kant zetten? Is dat leugens over iemand vertellen? Of iemand geestelijk en zelfs lichamelijk doen afzien? Is dat het ergste? Iemand doden? Kijk, eerste hoofdstukken van de geschiedenis van de gemeente van Gods kerk in het boek De Handelingen, die laten heel duidelijk zien dat er heel wat verwijzingen zijn naar de gebeurtenissen waar we nu over nadenken in Genesis. Luister maar eens naar die woorden van Petrus die we vinden. Ik zal het hier voorlezen uit Handelingen hoofdstuk 2. In zijn boodschap zegt Petrus dit. Mannen van Israël, hoort deze woorden. Jezus de Nazoreer, een man door God aan u bevestigd door krachten, wonderen en tekenen, die God door hem in uw midden heeft gedaan, zoals u zelf weet, hem door de bepaalde raad en voorkennis van God overgegeven, hebt u door de hand van wettelozen aan het kruis gehecht en gedood. Klinkt dat niet een beetje zoals wat er zich afspeelt in Genesis hoofdstuk 50? De mensen hadden kwade bedoelingen, maar God had goede bedoelingen door dit kwade heen. En Petrus zegt verder in dat stukje dat de Heere God Jezus heeft gemaakt tot Heer en tot Christus. Met andere woorden, dat hij hem heeft gemaakt tot de koning over het ganse universum. En dat is eigenlijk iets wat niemand zou mogen afschrikken. Want Petrus' zijn toespraak eindigt met een bijzondere oproep, namelijk dat iedereen zich tot Jezus Christus moet keren en zich bekeren van zijn zonde, erkennen en belijden vergeving nodig te hebben om uiteindelijk die vergeving te kunnen ontvangen. Nu, wat zo opmerkelijk is in dat stuk, is dat Petrus spreekt tot mensen, tot een menigte waarvan dat het grootste deel eigenlijk wellicht niet aanwezig was op het proces en bij de kruisiging van de Heer. En toch zegt hij onverminderd dat zij het gedaan hebben. Ik vind dat heel opmerkelijk. Maar dat is een belangrijke waarheid die de Bijbel nadrukkelijk onderstreept. Kijk, Jezus is niet ter dood gebracht door die man die hem op het kruis nagelde, door die nagels in zijn handen te rammen. Hij is ook niet gedood door Pilatus, door het verraad van Judas, of door Herodes, of door het Sanhedrin, of door al die mensen die riepen dat zijn bloed over hen ging komen. Jezus, die is eigenlijk ter dood gebracht door het hele menselijke ras. Door ons allemaal. We zijn allemaal schuldig aan zijn dood. En net zoals Jozef, heeft de Heer Jezus geleden om het plan van de Heere God te verwezenlijken. En daarom is hij ook, nu dat hij dat verwezenlijkt heeft, ook niet de vijand van hem die hem hebben ter dood gebracht. Voor iedereen die zijn zonde beleidt ten aanzien van de Heere Jezus, is er een weg tot zorg die de Heer Jezus wil uitoefenen. Hij is Heer en hij belooft te blijven zorgen voor allen die hem erkennen en die tot belijdenis en één keer komen in zijn nabijheid. Dat is eigenlijk de geruststelling en de troost die de Heer Jezus op ons wil geven, allemaal vanmorgen. En misschien mag het voor ons hier wel stoppen, Genesis hoofdstuk 50. Want voor ons is het eind goed, al goed. Vers 22 en vers 23, dat is eigenlijk een beetje de Bijbelse variant, zo bedacht ik voor mezelf, van die vele verhalen uit mijn kindertijd, die allemaal zo eindigden met die woorden die jullie allemaal uiteindelijk wel kennen. En ze leefden nog lang gelukkig en hadden vele kinderen. Maar daar stopt het niet. Het gaat verder met de dood en de bekisting, als ik het zo mag noemen, van Jozef. En dat is nu juist het hele punt. Want het is Mozes die ons wil laten zien in dit laatste stukje, dat alhoewel hij aan het eind gekomen is van de geschiedenis van het leven van Jozef, dat dit niet, absoluut niet het einde is. Hoewel dat het met Gods volk goed gaat in Egypte, ze daar voorspoed kennen, zijn ze nog heel ver af van die volle zegen naar de beloftes die God eertijds gemaakt had, zowel aan Abraham, Isaac en Jacob. En dat geldt voor ons net hetzelfde. En dat brengt me bij mijn derde punt. Gods volk zal zeker thuiskomen, ondanks onze zwakheid en zonde. Ja, nu nog niet. Kijk, de tijd dat Jozef komt te overlijden, op dat moment heeft hij al 90 jaar doorgebracht in Egypte. Behalve die ene week dat hij weg geweest is om, bij manier van spreken, zijn vader te gaan begraven in het beloofde land, is hij niet meer in het beloofde land geweest in levende lijden. Hij is gewoon teruggekeerd en is terug in Egypte voor de rest van zijn leven gebleven. En toch vinden we bij hem dat het niet zijn thuis was. We vinden dat Jozef vraagt om gebalsemd te worden, om begraven te worden in een kist, bij manier van spreken, en vervolgens meegenomen te worden naar het beloofde land. Dat is ook de enige reden waarom dat ze hem in een kist steken. Eigenlijk is dat de enige persoon waarvan dat we letterlijk lezen dat hij begraven is in een kist. Waarom in een kist? Om te kunnen getransporteerd worden. Anders word je niet in een kist gestopt. Hij is de enige persoon. Maar wat is voor hem het belang daarbij? Wil hij echt, ziet hij echt uit naar een graf in het beloofde land? Nee, Jozef, die had een groot verlangen. En hij begreep maar al te goed dat dat groot verlangen om die volle zegen te genieten van de belofte die God gemaakt had, dat die erfenis, die wonderlijke erfenis, dat dat zijn deel nooit ging worden tijdens dit leven. Maar hij begreep evengoed, en neem dat nu even van mij aan, hij begreep evengoed dat het land van belofte, het land Canaan, en met die geografische grenzen zoals we het kennen, dat het nooit het einddoel kon zijn. Dat dit niet het einde was, ook voor hem. Nee, we vinden nadrukkelijk dat Jozef andere verlangens had. Niet zozeer in dit stukje, maar we mogen dankbaar zijn. We mogen dankbaar zijn uiteindelijk voor de schrijvers in het Nieuwe Testament, dat zij ons verduidelijken wat er werkelijk bij Jozef speelde. Hij wilde namelijk dat zijn stoffelijke resten zouden terugkeren tot een teken en herinnering aan Gods volk, dat hen zou brengen, zijn stoffelijke resten zou brengen naar het beloofde land, dat God zijn belofte zeker zou nakomen. Dat had hij voor ogen. Kijk, als hij het beloofde land als het einddoel zag en daarom in het beloofde land wilde begraven worden, waarom zou hij dan niet de opdracht geven dat ook zijn broers, en eigenlijk iedereen die stierf in Egypte, ook in een kist zou worden geplaatst en allemaal zou gerepatrieerd worden, als dat het einde was? Maar dat was niet het einde. Hij zag vooruit naar iets. En het is de schrijver van de Hebreeënbrief die ons dat duidelijk maakt. Ik zal het u een stukje voorlezen. We hebben een tijd terug over nagedacht, maar ik denk dat we het ons niet genoeg kunnen voor de aandacht halen om te zien wat werkelijk leefde bij Jozef en ook bij Jacob, bij Isaac en Abraham en alle aartsvaders. We lezen in Hebreeën hoofdstuk 12, door het geloof verbleef Abraham als vreemdeling in het land van de belofte, als in een vreemd land, en woonde in tenten met Isaac en Jacob, de mede-erfgenamen van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die de fundamenten heeft waarvan God ontwerper en bouwmeester is. Door het geloof maakte Jozef bij zijn levenseinde melding van de uittocht van de zonen van Israël en gaf bevel aangaande zijn gebeente. In het geloof zijn deze allen gestorven, zonder de beloften te hebben ontvangen. Maar ze zagen het in de verte en begroeten het en beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners op aarde waren. Want wie zulke dingen zeggen, tonen duidelijk dat zij een vaderland zoeken. Maar nu verlangen zij naar een beter, dat is een hemels vaderland. En daarom schaamt God zich niet voor hen een God genoemd te worden, want hij heeft voor hen een stad bereid. Dus de ware thuis is voor iedereen, ook voor de aartsvaders, niet gelegen in Kanaan, nog in Jeruzalem en ook niet in Mekka of welke belangrijke religieuze plaats er ook mag zijn in de wereldgodsdienst in de dag van vandaag. Nee, de realiteit, zo vinden we, voor Jacob en Jozef is heel duidelijk dat zij het beloofde land zien als een voorafschaduwing van die eeuwige stad die God zelf zal bouwen, waarvan hij de ontwerper is. Dat is heel duidelijk. Voor hen was het beloofde land het schaduwland van een hemelse hoop, die ze zagen en die ze begroeten veraf, in de hoop dat zij er ooit deel aan zouden krijgen. En dat is een vraag, uiteindelijk ook voor ons vanmorgen, die dat oproept van, wat is voor ons onze ware thuis? Waar is die ware thuis waar wij naar uitzien? Vele gelovigen die verwachten naar de hemel te gaan. Maar wat stellen zij zich daarbij voor? Is dat iets zoals we dat nu kennen met elkaar? Weliswaar een schaduw ervan, een hemelse samenkomst, waar we allemaal zullen zingen en de Heere prijzen, misschien met de harp op een wolk spelen, weet ik veel. Is dat de hoop die we hebben? Bij vele christenen reikt het maar zover. We zullen de Heer zien en we zullen hem samen groot maken en eren en prijzen. Ook ben ik ervan overtuigd dat we dat zeker zullen doen. Maar is dat alles wat God voor ons bereid heeft? Ik kan me zo'n beetje voorstellen waar dat idee vandaan komt. Maar laten we heel duidelijk zijn, als de Heer God spreekt over die nieuwe hemel en nieuwe aarde, dan vinden we niet zo direct dat beeld dat overwegend, zeg maar, bij de mensen leeft over de hemel. Kijk, als de Heer God spreekt over die plaat die hij heeft bereid, over die stad, want de Heer spreekt letterlijk over een stad, dan spreekt hij over een stad met muren en poorten van kostbare materialen, dan spreekt hij over straten, dan spreekt hij over rivieren, dan spreekt hij over tuinen, dan spreekt hij over bomen, dan spreekt hij over vruchten. Met andere woorden, kijk, die thuis die God ons aanbiedt, is eigenlijk een reële plaats die God beschrijft. Het is niet zomaar iets ergens ver weg, weet ik veel, in een schemerzone. Nee, het is een realiteit waar we ons iets kunnen bij voorstellen. En ik denk dat dat heel belangrijk is. En iemand die ik zeer bewonder en die een poging heeft gedaan om dat te kunnen overbrengen, dan meer bepaald aan kinderen, is C.S. Lewis. In zijn Narnia-reeks, die voor velen wel bekend is, eindigt de Narnia-reeks met de intocht in die hemelse stad van de Heere God. En ik heb er een stukje uit samengevat en opgeschreven om jullie voor te lezen, om jullie te laten proeven hoe dat C.S. Lewis dat overbrengt aan de kinderen. En ik hoop dat het ook ons hart een beetje zal opnieuw in beweging brengen. Ik val natuurlijk midden in een gedeelte dat Lucy met haar vrienden op weg is naar de stad. En dan vinden we pas toen ze helemaal boven waren gekomen, gingen ze langzamer lopen. Dat deden ze omdat ze tegenover zich enorme houten poorten zagen. Maar terwijl ze daar stonden, klonk er ergens binnen in die ommuurde tuin luid hoorngeschal. Een prachtig vol geluid en de poorten zwaaiden open. Daarop liepen ze allemaal door de gouden poorten naar binnen. Die verrukkelijke geur in die hen vanuit de tuin tegemoet kwam waaien. En dat koele mengsel van zonlicht en schaduw onder de bomen. Ze liepen op zacht gras dat bezaaid was met witte bloemen. Het allereerste wat hen opviel, was dat het er veel groter was dan het van buitenaf geleken had. Maar niemand had tijd om erover na te denken, want van alle kanten kwamen er mensen aan om de nieuwkomers te begroeten. Iedereen van wie je ooit gehoord had, leek er te zijn. En er werd gegroet en gekust en er werden handen geschud en oude grappen werden opgehaald. Ongeveer een half uur later, of misschien was het wel een halve eeuw later, want tijd daar is niet zoals tijd hier, stond Lucy met haar lieve vriend, haar eerste vriend in Narnia, over die muur van die tuin naar beneden te kijken. Onder zich zag ze heel Narnia uitgespreid liggen. Maar als je omlaag keek, merkte je dat deze heuvel veel hoger was dan je zou denken. Hij liep met stralend witte rotswanden naar beneden, tot vele honderden meters onder hen, en die bomen in die wereld daar beneden leken niet groter dan groene zoutkorreltjes. Lucy keek heel goed naar de tuin en zag dat het eigenlijk helemaal geen tuin was, maar een hele wereld met zijn eigen rivieren en bossen en zee en bergen. Maar die waren niet nieuw voor haar. Ze kenden ze allemaal. Toen keek Aslan, en dat is de heer Jezus in het boek en de verhalenreeks, toen keek Aslan hen aan en zei, jullie zien er nog niet zo gelukkig uit als ik wil dat jullie zijn. Lucy zei, we zijn bang dat we weggestuurd zullen worden, Aslan, en je hebt ons al zo vaak naar onze eigen wereld teruggestuurd. Daar hoef je niet bang voor te wezen, zei Aslan. Heb je het dan nog niet geraden? Hun hart sprong op en wilde hoop kwam in hen naar boven. Het was echt een spoorwegongeluk, zei Aslan zacht. Jullie vader en moeder en jullie zijn, zoals jullie het vroeger in de schaduwlanden noemden, dood. Het schooljaar is om, de grote vakantie is begonnen, de droom is afgelopen, het is ochtend. Het is een kinderboek, maar ik vind het heel mooi hoe het beschreven wordt. Is dit het soort thuis waar wij naar uitzien, broeders en zusters? Is dat hetgene waar wij naar verlangen? Want deze verwachting die brengt wel iets met zich mee. Iets wat dat Jozef ons laat zien en waarvan de schrijver van de Hebreeënbrief het ons nader verklaart. En het is dit, dat Jozef en zijn voorvaderen zichzelf beschouwden als vreemdelingen en bijwoners op aarde, zo hebben we gelezen. Kijk, Jozef die was onderkoning van Egypte en hij bracht zijn hele leven daar als volwassene door. Maar het werd nooit zijn echte thuis. Zijn thuis, en ook onze thuis, is daar waar ons hart naar uitgaat. En bij Jozef, zo vinden we, en bij zijn voorvaders, ging hun hart uit naar de Heere God. Hun hart ging uit, zo hebben we gelezen, naar die stad waarvan God die architect en die bouwheer is. Ze leefden voor die stad en ze leefden voor de koning van die stad, als ik het zo mag omschrijven. Kijk, voor hen was die koning hem die zij kenden, de God die zij kenden, de Heere. De Heere die beloftes maakte aan hen en die zichzelf openbaarde in visioenen en dromen. Maar voor ons is hij bekend als de Heer Jezus Christus. Hij is Gods Zoon. Hij is de maker, hij is de vervuller van de beloftes en hij heeft hier zelf als mens onder de mensen op aarde gewandeld. Hij heeft hier zich geopenbaard in wonderen en in tekenen, zo hebben we ook gelezen wat Petrus over sprak. Hij heeft hier woorden gesproken, hij heeft hier prachtige dingen gedaan. En uiteindelijk heeft hij zijn hoogste liefde, zoals we ook bezongen hebben met de kinderen van morgen, betoond door te sterven voor onze zonden op het kruis. En daaraan verbonden zijn opstanding. Hij is eigenlijk degene die ons is voorgegaan, net zoals Jacob de familie voorgaat naar het beloofde land, zo is de Heer Jezus ons ook voorgegaan naar het beloofde land. En ik hoop, broeders en zusters, hoe zit je hier vanmorgen, ik weet het niet, misschien ben je teleurgesteld, misschien ben je ontmoedigd omwille van de dingen die gebeuren in je omgeving of in je leven. Misschien kan het zijn Dat we het christenleven hard en moeilijk vinden met momenten. Dat we het niet gemakkelijk vinden. En dat we denken dat we nooit het einde gaan halen met elkaar. Misschien zijn we bezig met onszelf en geloven we van onszelf dat we nooit goed genoeg zullen zijn. Er zijn altijd maar die zonden en die tekortkomingen die nog steeds niet weg zijn uit ons leven en die ons allen vaak parten spelen. Maar dan spreekt Jezus. Dan spreekt de ware Jozef uiteindelijk ook deze morgen vertroostende woorden tot ons hart. Diezelfde woorden die hij op die laatste avond van zijn leven sprak tot zijn discipelen. Ik zal ze u voorlezen. Jezus zegt tot ons, tot hij tot hen heeft gezegd. Laat uw hart niet ontroerd worden. Wie gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Als het niet zo was, zou ik het u hebben gezegd. Want ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik ben heen gegaan en uw plaats heb bereid, kom ik weer en zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn